Dit is de podcast van
Omroep Friesland.
Ik zit aan de keukentafel bij Hilke de Jong. Dat klinkt heel Fries. Is het dat ik?
Dat is het ook. Ik ben vernoemd naar mijn oerpaken, Hilke. Ik kom oorspronkelijk dus via mijn voorouders uit Friesland, van beide kanten.
Ja, maar zei Sissio Wol oorspronkelijk. Viel je jezelf ook nog een Friese zinnen?
Ik ben opgegroeid in het Westen. Maar we gingen natuurlijk heel vaak naar Friesland. En ja, ik dacht altijd, hier zou ik eigenlijk wel willen wonen.
Ja. Ja. En nou tref ik jou hier zomaar in de binnenstad van Ljouwert. Je slaat ik een soort in Amsterdam op, want daar doseer je aan de VU, aan de Vrije Universiteit. Je bent professor, dokter, meester, Wokljouwe, Hilke de Jong. Dat klinkt wel heel geleerd.
Ik heb enkele studies gedaan. Klassieke talen, algemene taalwetenschap, filosofie en rechten. Ik ben terechtgekomen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En daar werk ik aan bij de afdeling rechtstheorie en rechtsgeschiedenis.
Maar je zei nog, Friesland lokt via de voorgeschiedenis toch ik wel een beetje. En behalve dat je je wijen, had je Rick onderzoek die bij Tresor. Wat had je Rick onderzocht?
Wij onderzoeken de civiele procesdossiers. Dat zijn eigenlijk documenten tussen twee partijen. Twee burgers die hebben een misverstand of eigenlijk een ruzie, een kwestie. En de ene partij is naar de nederrechter gegaan. Daar is een vonnis uitgekomen, een uitspraak. En een van de partijen is het niet daarmee eens. Is het daar niet mee eens en die is in beroep gegaan bij het Hof van Friesland. En deze procesdossiers die zijn overgeleverd vanaf 1700 tot 1811 en die zijn we aan het bestuderen. In 1723 werd de landsordonnantie van 1602... die werd herzien. Er komen titels bij, er gaan titels af, er worden dingen geschrapt, er worden dingen bijgeschreven. Dus dat is heel interessant om te kijken, ja maar waarom gebeurt dat? En we horen de getuigen, we voelen wat er aan de hand is en zo krijgen we grip op rechtsverandering. En hoe gebeurde dat in die tijd? En dan moeten we natuurlijk ook naar de context kijken. Waarom is dat zo? Hoe is dat gebeurd? Enzovoort. Dus daar zijn, en deze procesdossiers zijn eigenlijk nog nooit in zo'n grote portie, hè, dus in zo'n 48 meter, die zijn nog nooit zo bestudeerd in zo'n grote getale. Want we gebruiken nieuwe technieken. Wij ontsluiten die 48 meter, dat zijn handgeschreven documenten, met een bepaalde tool, dat is transcribus. En wij leren de computer het handschrift lezen en wij proberen eigenlijk de procesdossiers toegankelijk te maken en te ontsluiten. In die procesdossiers zien we dat sommige partijen, bijvoorbeeld in Friesland, die verwijzen gewoon naar Holland. Maar in Holland doen ze het zo. En dan zegt de andere partij, ja, maar let even op, advocaat. We zijn nu hier in Friesland en u verwijst wel naar Holland, maar ja, daar hebben we eigenlijk niks aan. Dat is eigenlijk een loos argument.
Je bent eigenlijk super al een beetje aan het doseren, hè? Aan het uitleggen hoe het zit. En dat is op mezelf heel nieuwsgierig, maar het jouwt ik gewoon dat jou daar echt teruggrepen binnen, hè? Want ik zou me indenken dat het ook griezelig saai is om in die archieven te doeken en dan ik nog handschriften te lezen die het vrijwel net te lezen binnen. Man, wat een tijd.
Dat kost natuurlijk heel veel tijd, maar het is wel spannend. Eeuwen later duik jij in die zaak en eigenlijk elke zaak heeft iets bijzonders. Iets bijzonders van, oh, hier moeten we opletten. Hier zijn bijzondere getuigen aan het woord. Hier wordt ruzie gemaakt over de interpretatie van een artikel. En soms is het ook leuk dat je zo'n verwijzing naar zo'n kwestie, een ruzie, in een rechtswerk, bijvoorbeeld bij Ulrich Huber, rechtsgeleerde, dat Ulrich Huber verwijst naar zo'n kwestie. Of bijvoorbeeld, er is een verwijzing in Hamerster, in het commentaar. Die verwijst dus heel letterlijk naar Pieter Rinses tegen Klaas Bukman. Die hebben ruzie. Het gaat over belediging. En hij noemt die zaak uit 1716 in zijn commentaar.
Dat is dan eigenlijk al een vorm van jurisprudentie, wat dan min of meer mijn naam wordt, nee, rechtspraak volle letter.
Jazeker, jazeker. Dat klopt. En dan legt hij eigenlijk uit, ja maar, we hebben twee interpretaties over een bepaald woord. De ene interpretatie is dit, de andere is dat. En kijk hier heeft het Hof zo geoordeeld. En kennelijk heeft het Hof gekozen voor een van de interpretaties. Dus dat zien we zeker terug. Ja.
Je meidt een wetenschipper eigenlijk nooit vreegje. Maar het praktisch nut van al dit onderzoek en al die tijd en daarmee ik al dat geld wat er instutsen wordt om dit te dwaan. Wat is dat eigenlijk?
Het nut. Dat is natuurlijk altijd een goede vraag. Ik heb het net al gezegd, die gewesten, die provincies zijn soeverein wat betreft het privaatrecht. Maar op een gegeven moment stopt dat. In 1809 was er het eerste wetboek. En dat is het wetboek dat Napoleon heeft georganiseerd. Het wetboek voor het Koninkrijk. Ik zoek het even op.
Want je leest het twee boeken van Johan. Het geheugen van het recht. Een inleiding in de inwendige rechtsgeschiedenis. En een inleiding in de uitwendige rechtsgeschiedenis.
Even kijken of ik het vind. Want ja, 1809, dat is pagina 250. En dan zitten we wetboek Napoleon ingericht voor het Koninkrijk Holland. En we zaten natuurlijk met de vraag het nut. Nou, op dat moment, 1809... komt dat wetboek en dat wetboek geldt voor het gehele Koninkrijk Holland. Dus de landsordonantie, de Friese landsordonantie, is niet meer geldig. Het Romeinse recht is niet meer geldig. Alle gewoonterecht, de willekeuren, die zijn niet meer geldig. De stadsrechten zijn niet meer geldig. Dus alles is niet meer geldig. We hebben één wetboek. En wat we nu zien eigenlijk in Europa, we zien allemaal verschillende landen. Ieder land heeft een eigen wetboek. En we werken eigenlijk ook naar een gemeenschappelijk Europees wetboek. Dus dat mechanisme, dat is te vergelijken, vind ik. En misschien kunnen we wel iets leren van wat er vroeger is gebeurd.
Letter van de middag had ik nog een lezing bij het HCL. En dan gaat het over misdadigers die je in die boeken en in die archieven al je hebben rondvoeren. Zit er voor u zit nog even een nieuwsgierig verhaaltje in?
Dat is wel leuk om te vertellen. Er zijn enkele kinderen die worden aangesproken. Zoals bijvoorbeeld Maaike Jans uit Sint-Johannesga. En die wordt veoordeeld tot een werkstraf van 10 jaar. Dus zij moet werken, 10 jaar werken in een tucht- en werkhuis. En wat heeft zij gedaan? Zij is 13 jaar. Zij is dienstmeid bij Volkert Arjens en zijn echtgenote in Sint-Johannesga. Deze man en vrouw die gaan op pad, die zijn afwezig. En wat doet dit meisje, Maaike Jans? Die haalt een hete kool uit de haard en die brengt dat naar de schuur en die stopt dat in de schuur met hooi. Dat gaat schroeien, dat gaat branden, et cetera. Nou, Volkert Arjens, die komt weer thuis, ziet grote, zwarte, dikke rook uit het hooi opstijgen. Die haalt die kool, wordt verwijderd en heeft dus eigenlijk gelukkig een verwoestende brand kunnen vermijden, eigenlijk kunnen stoppen. Ja, dan wordt Maaike natuurlijk aangesproken en zij zegt eigenlijk, ik heb eigenlijk geen verklaring waarom ik dit heb gedaan. Maar dit is wel een verhaal, de brandstichting. Zij wordt daarvoor gestraft en moet 10 jaar in een werkhuis, een tucht- en werkhuis werken. Dus dat is... Ja, dat is wel heel erg lang.
De lezing van Formidje is uitverkocht.
Ja.
En mensen die dit nou toch nieuwsgierig vinden, hoe kan die verder nog de informatie krijgen die Jo Sammela haar en bestudeert haar?
Ik ben sinds deze week live met de website van de Universiteit, Vrije Universiteit Amsterdam. En die website die is te vinden via www.vu.nl/code. En code, dat is natuurlijk de Franse benaming, de Engelse benaming voor wetboek. En code staat voor Center of Digital European Legal History.
Hielke de Jong, dank u wel.
Ja, perfect. Tot de volgende keer.